Broeders, ik wilde u voorstellen om met elkaar te zingen van Psalm 73, de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En het 13e vers, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 12 en 13.
Bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten.
Laten wij samen bidden. Heren in de hemel, nu wij bij elkaar zijn gekomen voor de lezingen deze avond, doen wij dat niet dan nadat wij uw heilig aangezicht gezocht hebben. Wij bidden u om de bijstand van de Heilige Geest. Wie is bekwaam tot de ontvouwing van de dingen van uw woord? Wie is ertoe bekwaam die met eigen wijsheid te rade gaat en met vlees en bloed? Heere, wie is ertoe bekwaam dan diegene die de bekwaamheid zoekt bij u? Laten wij zo, luisterend en sprekend vanavond, in de mijnschachten van uw goddelijk woord mogen graven, om de schatten van heil, vrede en genade, onderwijzing en vertroosting die daarin liggen, te mogen delven, om ze elkaar voor te houden, maar dat niet alleen, om ze ook elkander mee te delen door de kracht van de Heilige Geest. Heren, wij dragen ons zo aan u op zoals we hier samen zijn. We dragen ook al de onze aan u op, onze gezinnen die wij achterlieten. Wij dragen de nood in de kring van de collega's aan u op. Ook de nood opnieuw, waarvoor we u bij de maaltijd baden. Wat gaan woorden uit de psalm, hoe vaak geven wij ze op aan de gemeente? Hoe vaak zingen wij ze zelf voor ons spreken? Ook als we deze diepe nood in het gezin van onze broeder voor ogen houden, wat gaan deze woorden leven? Wie heb ik nevens u? In de hemel nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Bedien ook haar die in nood is, uit deze schat, opdat ze in leven en in sterven als u haar roept, deze onverwoestbare vrede blijvend mag erven uit de handen van Christus. Maar geeft die ook aan ons, wij die misschien nog heel lang het leven door zullen moeten gaan, die onze reis voortzetten moeten, opdat het in de blijdschap van de Heilige Geest een reis mag zijn met het aangezicht naar u, naar Jeruzalem. Heere, help ons vanavond in alle dingen. Doe uw schatten voor ons open. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ik wilde graag een gedeelte uit de Bijbel vooraf met u lezen. Een van de vele gedeelten van de schrift die op ons onderwerp betrekking hebben. Romeinen 6, de verzen 1 tot en met 11. Romeinen 6, vers 1 tot en met 11. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover uit Romeinen 6. Broeders, ik wil vanavond dus tot u spreken over het aangekondigde onderwerp eenheid en gemeenschap met Christus. Het onderwerp dat dus in deze beide avondlezingen, nu en morgenavond bij Leven en Welzijn, onze aandacht vraagt, is, en dat zult u verstaan met mij, een aangelegenheid van het allerdiepste van ons verborgen leven met God en voor het aangezicht van Christus. En het oude woord uit de schrift, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waar gij staat is heilige grond, is zeker ook in deze materie van toepassing. Wij zullen ons vanavond, uiteraard zou ik haar zeggen, want dat mag ook de kern van ons bezig zijn met de schriften, hier zijn, ook vanavond laten leiden door tal van schriftgegevens die in overvloed voorhanden zijn. En die zijn in zo'n overvloed voorhanden dat we uiteraard vanavond onmogelijk alle stukken van de schrift daarbij kunnen betrekken en aan een zekere selectie niet zullen ontkomen. Omdat ook alles zeggen eigenlijk alleen maar verschrikkelijk vervelend is. Dat is in vele gevallen het geval. Dat is ook vanavond hier het geval. Ik denk dat, als het ware vanzelfsprekend, ons onderwerp in twee elementen uiteenvalt, gegeven met de beide componenten van de titel, eenheid en gemeenschap. Al zult u luisterend vanavond de ervaring opdoen dat het mij echt niet altijd gelukt is om die twee dingen puntvast uit elkaar te houden en waterdicht van elkaar te scheiden, omdat het tenslotte één leven is dat vloeit en stroomt en leeft en klopt in de schrift. En naar wij mogen bidden ook vanavond in de woorden die wij tot elkaar mogen zeggen. Je zou je toevlucht kunnen nemen in de onderscheiding tussen voorwerpelijk en onderwerpelijk, objectief, subjectief. En je zou dan bij het element eenheid met Christus meer de nadruk kunnen leggen op het objectief gegevene, het objectief voorhandene vanuit het werk van de Heer Jezus Christus. En je zou in het element gemeenschap met Christus uiteraard veel sterker het subjectieve, het onderwerpelijke aspect kunnen benadrukken. Ik poog dat ook vanavond en morgenavond te doen. Het element van die gemeenschap met Christus immers is een zaak die ademt in het bevindelijke leven van de praktijk der godzaligheid, in de dagelijkse omgang met Christus. Het gaat ons vanavond dus om het eerste element, de eenheid, de vereniging. Er zijn meerdere termen te bedenken die hier de zaak raken, de eenheid en de vereniging met Christus. Je gaat dan eigenlijk met elkaar nadenken over die hele wezenlijke vraag: wat is nu de zaligheid en wat is nu het allerdiepste geheim van de kerk van Christus, van al haar levende lidmaten? Wij hebben een koning die het zaligst lot, zegt de psalm, ver boven alle goon kan schenken. En daarbij denken wij aan oneindig vele zegeningen, gaven, weldaden die ons geschonken zijn, geschonken worden. En dat doet ons een geweldig uitgebreid scala aan ons voor. Wij mogen daarbij denken aan zaken als wedergeboorte, geloof, bekering, vrede, troost en blijdschap. Maar het is allemaal water dat welt uit de bron. En daarom wil ik vanavond met u om te beginnen ad fontes gaan. Wat is het diepste geheim? En wat is onze diepste zaligheid in de kerk van Christus? Dat is Hij zelf. Gelovigen zijn het eigendom van Hem en Hij is het eigendom van de gelovigen. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Dat is de bruidsverrukking die het hooglied doortrekt. En broeders, dat Dat hooglied zal nooit zwijgen op de aarde, zolang Christus er zijn kerk heeft en in elke nieuwe generatie wordt dat lied gezongen. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Dat is een vuur dat nooit dooft, een vlam die nooit is te blussen. Ieder geslacht opnieuw brandt dat vuur weer. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Dat is de stem van onze borg en zaligmaker. Wij starten dus die doordenking van dat element van de eenheid met Christus vanuit de gedachte van de eigendom van Christus. Het eigendom van de zijnen, het bezit van Christus, van zijn kerk, is gegrond op het geven van de Vader. Zij zijn hem gegeven. Ik denk aan het hogepriesterlijk gebed, Johannes 17, het zesde vers, waar de borg in zijn gebed bidt, zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. En wat in de beleving van het heil een sluitsteen is, zou je kunnen zeggen, de eeuwige verkiezing, dat zetten wij vanavond in de toch wat dogmatisch getinte kleuring van ons onderwerp voorop. En daarmee dalen wij heel diep af in de mijnschacht van het goddelijk welbehagen. U mag ook zeggen, wij klimmen hoog in de sferen van het heilige en van het eeuwige. Maar we hoeven daar niet beschroomd voor te zijn, omdat de schrift ons er zoveel van openbaart, dat het genoeg is tot onze onderwijzing en tot onze vertroosting. Zij waren uwe. Het zijn diamanten en parels die we eigenlijk vanavond zomaar een ogenblik tussen onze vingers als het ware willen houden in het licht van God en van zijn woord. Zij waren uwe. Wie krijgt dat klein van alle eeuwigheid in het hart van de Vader? Van alle eeuwigheid af in het denken, in de gedachten van de Vader, voordat ze het licht gezien hebben en voordat ze geschapen zijn, gegrift in het binnenste, in het hart van de levende God, omvat in zijn onpeilbare liefde en bestemd voor de eer en de verheerlijking van de Allerhoogste. En zo heeft hij ze aan zijn Zoon gegeven tot een bezit om ze te behouden en ze voor eeuwig te bewaren, te bevestigen en te beveiligen. En daarmee correspondeert dat de Vader in dit leven, in de tijd, dit bezit dat hij van eeuwigheid heeft bij zichzelf, geeft aan de Zoon. En daarin brengt hij ze aan Christus toe, persoonlijk. Eén voor één, individueel. En in dat geven door de Vader aan de Zoon ligt ook opgesloten, het is één werk, het komen van de uitverkorenen tot Christus, om ook voor eigen besef op deze wijze zijn eigendom te worden in al de vertroosting en de liefelijke vrede die daarmee samenhangt. Maar al waren wij uitverkoren van eeuwigheid en al wisten wij dat, ik hoorde dat het in een preek, de dominee dat zei, hij zegt, al zou u zwart op wit het bewijs bij u hebben, bij uw sterven, bij het verschijnen voor God dat u van eeuwigheid uitverkoren bent, het zou u de toegang tot God niet geven. Want alleen de gift van de Vader aan de Zoon volstaat niet. Daar is een heel machtig werk wat ons in de Heilige Schrift wordt ontvouwd. De Zoon op zijn beurt wordt ook aan de gemeente gegeven. Jesaja 9, de vroege lofzang en de prille profetie over het geboren kind en over de gegeven Zoon. En hoe worden de gelovigen in de tijd het eigendom van Christus? Er was voor de Zoon van God geen andere weg dan die van de koop, het vrijkopen. Het loskopen uit de ongerechtigheid en uit de slavernij van de zonde. En dan voelt u eigenlijk hoe dat van meet af aan heel de klankbonen van Bijbelse gegevens mee gaat klinken. Wie zijn wij? Wij zijn mensen die ons wederrechtelijk hebben losgewrongen uit Gods bezit, uit God zelf. We hebben onszelf gestolen van de levende God. En dat is de ergst denkbare vorm van ontvreemding. Onszelf in handen gespeeld van Gods tegenstander van te beginnen. Die vervreemding, dat ontstelen van ons leven aan onze rechtmatige eigenaar, staat de straf van de dood. En wie hier verlossen wil, kan alleen met de prijs van zijn leven en van zijn bloed terecht, om dat terug te brengen bij de levende God. Die prijs van bloed, de prijs van leven, is het enige middel dat bevrijdt, het enige rantsoen dat losmaakt uit de demonische binding. Losprijs, en ik leg er toch nog maar eens de vinger bij vanavond, een losprijs die de Zoon niet betaalt aan de duivel. Je hoort nog wel eens mensen die gereformeerd willen zijn en gereformeerd willen preken, deze dogmatische misslag maken. Dat de losprijs betaald zou moeten zijn aan de duivel. Wie dat doet, roept de diabolos, die alles door elkaar geworpen heeft in de schone schepping van God, in wezen uit tot een rechtmatig bezitter van een verloren volk. Het is te veel eer voor hem. Wij zijn eerrovers van de levende God. En het bloed van Christus betaalt de schuldige eer terug aan onze oorspronkelijke, rechtmatige eigenaar. En bezorgt ons terug bij hem die ons schiep en ten eeuwige leven bestemde. Nu de prijs is betaald, is het eigendom verzekerd. Ik geef u toe, het klinkt wat kil, het klinkt ook sterk juridisch, bepaald. Maar ik denk dat wij dat toch niet moeten schuwen om deze bewoordingen en deze terminologie te bezigen. Niet alleen maar in artikelen, maar ook gerust in onze preken. Het gaat juridisch om de rechtsgrond, de deugdelijkheid van al deze dingen. De gelovigen zijn op grond van zuiver recht, eigendom van Christus. Het zou ons te ver voeren hoezeer het ons eigenlijk ook vanavond mag aanlokken om hier uit te weiden over de diepe troost die er ligt in dit stuk voor de praxis van degene die van dit eigendom te zijn van Christus door het geloof verzekerd mag zijn. Ik zou één ding wel willen vragen en willen zeggen tegen jullie vanavond. Laten wij deze dingen in ieder geval preken in deze Bijbelse doorademde verbanden waarin ze staan. En laten wij ons, broeders, maar niet storen aan moderne windenwaai. Al draagt die wat gereformeerde geuren soms met zich mee. Als zou het juridische aspect, waar als wij het in die vormen en kaders zetten in de prediking, het juridische aspect van het verlossingswerk van Christus rieken. Naar aristotelisme, of meer van dat fraais, naar filosofie en meer van zulk soort geluiden. Laten wij ons daar niet aan storen. En laten wij toch ook niet stiekem van de weer omstuit dat juridische aspect, dat welverzekerde, deugdelijk gefundeerde, niet behandelen en afhandelen in onze preken als een kwestie pro forma of als een post pro memorie hanteren. Maar laten wij er maar heel diep van doordrongen zijn dat dat machtige deugdelijke van de rechtsgrond van het werk van Christus, waarin hij de zijnen zich tot eigendom heeft gemaakt door zijn bloed, laten ons diep ervan doordrongen zijn dat dat hartszaken zijn in de prediking van de verzoening. Want wij doen er onze mensen een dienst mee. Preek onbewimpeld uw gemeente de deugdelijkheid van het middelaarswerk van Christus. De zekerheid en de troost van dit onbeschrijfelijke werk dat tot in titel en jota is volbracht. En dat, zoals wij het willen zeggen, het is toch een goed woord, dat geen van de deugden Gods onopgeluisterd en geschonden heeft gelaten. En dat ons een nameloze diepe troost schenkt, een voldoening in alle stukken. En een eigendom van Christus te zijn, dat ook daarom mede eeuwig en onverliesbaar is. En waar het ons ook vanavond in deze lezing gaat om de toerusting in de arbeid waarin wij staan, preek de duurte van de koop. En ik heb er geen bezwaar tegen dat u dat zou doen desnoods met tranen in uw ogen, omdat u het zelf weet hoe duur u gekocht bent. Preek de duurte van de koop, schilder haar uit, stal haar uit en wordt het nooit moe en bedenk dat het ook nooit oud kan worden, omdat het Gods werk is. Peins er gedurig over. En wat ook voor onszelf zo oneindig belangrijk is, broeders, bedel om licht over deze dingen voor uzelf, voor uw dienstwerk. En u hebt met eerbied gesproken, een greep op het hart, het geloof en het leven der gemeente. Binnen en buitenkant van het ganse bestaan van ons volk, van onze gemeente. En als wij in deze diepe dingen van de schrift, in ons predikambt ademen, wel, dan kunnen wij niet meer vervallen in geestelijk kruimelwerk op de kansel. Op gevaar af van de mensen op te houden en weg te houden van hem die onze hoop en onze zaligheid is. En dan denk ik aan dat, het is denk ik de berijming, het is ook de onberijmde psalm, die God is ons een God van volkomen zaligheid. Soms dan gaan die kleine woorden, die wezenlijke woorden in de schrift zoveel voor een mens betekenen. Of dat nou mag zijn in de weg naar Christus. Het zien dat er een volkomen zaligheid is. En wie dat ziet, broeders, je hebt wel eens mensen ontmoet, misschien in de gemeente, die zeggen, dominee, toen ik dat besefte en toen ik daar licht over kreeg, was alsof alles nieuw was in het leven. En mensen heeft wel eens het gevoel dat de straatstenen onder hem nieuw zijn. Als dat komt, laat staan, als dat wordt bevestigd aan onze harten, dat wij een God hebben van volkomen zaligheid. En dat dan heel dat werk van Christus, waarin hij ons ten eigendom heeft verworven, niets ontbreekt. Volkomen zaligheid. Zeg zelf, is dat niet volkomen? Om gekocht en betaald te zijn door Christus. Bezit van hem te zijn. Je zou eigenlijk wel alle registers ook vanavond willen opentrekken. De dogmatiek is een zingend orgel en het speelt met het volle werk. Wie denkt niet aan Romeinen 8 en wie denkt niet aan zondag 1? Breed uitwaaierende zicht op de kerk in de Gloria Dei, waarvan het heet in Openbaringen 5 dat ze zingt, want gij zijt geslacht en hebt ons gode gekocht met uw bloed. En zo is onze dierbare Heer Jezus Christus de triomfator geworden die door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Wanneer een sterk gewapende, staat in Lucas 11, zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Dat is een aangrijpend woord. Dat is de vrede van de dood en de dood voor God. Daar roert zich geen vezel. Zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting waarop hij vertrouwde. En hij deelt zijn roof uit. De eenheid met God in Christus, broeders, vindt verder haar grond en haar reden in nog een andere zaak. En hier ben ik ook uiteraard, dat begrijpt u, bezig aan selectie vanuit de geschriftgegevens. In dat geval, een ander aspect, een andere verschijningsvorm zou je kunnen zeggen, gebruikt de Heilige Schrift het beeld van het huwelijk. geestelijk huwelijk, een huwelijksverbond genoemd. En daarbij komen te pas de klassieke schriftplaatsen als Ezechiël 16, waar we lezen in vers 8 dat de Heere spreekt: ik zwoer u en kwam met u in een verbond, en gij werd mijne. En breedvoeriger nog, veel breedvoeriger zelfs, zijn ons deze dingen beschreven in Hosea 2, vers 18 en 19. Het bekende woord in: ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. Dat is ook een fundgrube, om dat woord eens te gebruiken. Een schatkamer van zaligheid die hier in dit woord in Hosea 2 ons wordt geopend. Dat is een onzegbare wijze in wezen. Wat uit de eeuwigheid stamt, dat duurt tot in eeuwigheid. En het is het eeuwige welbehagen van waaruit zondaren aan Christus gegeven zijn. En het staat op zijn naam geboekt dat dat huwelijksverbond nooit gebroken zal worden. En dat de bondgenoten eeuwig onafscheidelijk van God en van zijn Christus zullen zijn. Ondertrouwd in eeuwigheid en let wel, ook hier niet zonder grond. Die eeuwige eenheid wortelt opnieuw, zien wij, in de daad van het offer van Christus. Want het is een ondertrouw in gerechtigheid. En dan moeten wij dat Bijbelse woord op goede waarde en op rechte betekenis ook taxeren en schatten. Ondertrouwen in gerechtigheid. Het betekent zoveel als dat de Vader er ook volle vrede mee heeft. En hij verheugt zich erin. Hoe alles is terechtgebracht en alles is rechtgemaakt in het lijden en sterven en de opstanding van Christus. Want hoe worden wij één met God? Hoe worden wij verenigd met hem? Tenzij dat is, broeders, door de vereniging met Christus. Daar gaat het hier om. En dat is wat, als wij naderen mogen, naderen kunnen, komen kunnen tot God, wiens gerechtigheid is genoeg gedaan door Christus. En als wij in hem God mogen ontvangen, terug ontvangen, als onze God, onze Schepper, onze Vader, door de Heere Jezus Christus, kinderen Gods te mogen worden door de naam van Christus. En die eenheid met de Zoon en in hem met de Vader draagt ook weer het karakter van het vaste, het duurzame. Want God ondertrouwt, staat er, in gericht. Dat wil zeggen, hij zal die eenheid nooit meer ontkennen. Nooit meer breken. Nooit meer de verbintenis ontkrachten. En die notie van het gericht betekent hier ook dat hij het in dat gericht ook op zal nemen voor hem die hem ten eigendom zijn geworden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dan mag u denken ook aan het richten van vijanden en aanklagers. En die zijn er wat. Dat richten van vijanden en aanklagers. Ik zal u mij ondertrouwen in gericht. Daar kun je eigenlijk nooit bevatten dat, om zo te zeggen, de Heere, de levende God, gemene zaak maakt met een mens die hij in zijn armen sluit en dankzij het bloed van Christus aan zijn hart drukt. En dat dat zo ver gaat, dat u leest in Psalm 17. Het gebed van een mens die vraagt of God hem wil bewaren als het zwart van de oogappel. Laat niemand een vinger uitsteken naar Gods uitverkorenen, naar die in Christus zijn. Want wie dat doet, krijgt te maken met de hoogspanning van het geduchte gericht van God. Misschien is er iemand vanavond die het tot zijn vertroosting nodig heeft om dat mee te nemen. Laat niemand daar een vinger naar uitsteken, want in de schuilplaats van het bloed van Christus is gezeten, die vernacht in de schaduw van de Almachtige. En uit die gerechtigheid en uit dat gericht vloeit al het andere voort, het verlossende bloed van de Zoon. En ik bedoel dan ook met name in de toepassing daarvan door de Heilige Geest aan onze harten. Dat is als het ware, hoe moet ik dat zeggen, de sleutel die de schatkamers opent. Dat is als het ware de hefboom die wordt gezet onder de dam, zodat de dam waarachter het water van de liefde God staat, om uit te vloeien tot het hart van een zondaar, breekt in Christus. En uitstromen doet die liefde en die barmhartigheid naar allen die het eigendom van Christus zijn. En het is een ondertrouw in geloof. Dat betekent in trouw, in betrouwbaarheid. Daar kan een arme zondaar op aan. God zal om Jezus wil ons nooit begeven en ons nimmer verlaten. En dan naar mijn gevoel komt het allerdiepste daar nog achter. En gij zult de Heere kennen. En dan zijn we helemaal terug bij het begin, zoals het begonnen is. God te kennen. Dat was het leven in het paradijs. De omgang met hem te oefenen. En gij zult de Heere kennen. Machtig hoe Christus al die dingen terugbuigt en terechtbrengt. Bij God. En bij het hart van God. En dat hij ons nimmer zal begeven om Jezus wil. En ons nooit zal verlaten. Hij openbaart zich. Gij zult de Heere kennen. Hij doet zich kennen. Hij geeft zichzelf weg. En als wij te maken krijgen in ons leven met de woorden van de schrift die openbarsten. Dat kan gebeuren. Openbreken. Dat de fonteinen gaan springen. En als dat woord van God zo voor ons openbreekt dat wij God erin ontmoeten en God op ons toetreedt in Christus. Dat kan maar één gevolg hebben. Bij zo'n God die zichzelf geeft, geven wij onszelf ook aan de Heere. Radicaal. Het is zalig om zich kwijt te raken aan een God die zichzelf wegschenkt. En dat wordt, en u begrijpt, hier begint de moeite om de scheidslijnen overeind te houden en om het water dicht van elkaar los te maken. Hier begint het over te lopen en over te vloeien. Ik wil maar zeggen, wanneer deze diepe dingen van de schrift ons worden bediend door de Heilige Geest, door het woord van God. Broeders, en ik hoop dat u dat weten mag voor uzelf. Dat wordt een dolen in de hof van eeuwige liefde. En dat wordt een zwemmen in de zee van een eindeloze goedertierenheid. En wie zo door Christus tot God komt, breekt onweerstaanbaar door, want dat kan geen macht in ons en om ons dan meer tegenhouden. Breekt onweerstaanbaar door. Eenmaal, andermaal, telkens opnieuw, tot de blijde zekerheid dat wij des Heren zijn. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. Jesaja 44, vers 3. Dat alles schetsmatig vanavond in de lijn gezet, in de lijn getrokken. Het laat ons dus zien dat door deze aspecten van eigendom, door geven, kopen, overwinnen en ondertrouw heen, we als het ware al maar meer naar binnen toe geraken, meer door mogen stoten naar het wezenlijkste van ons onderwerp, de eenheid en de vereniging met Christus. Als je op je genomen hebt om zo'n onderwerp te behandelen, dan, en dat zult u wel met mij aanvoelen, sta je toch wel voor een grote moeilijkheid om dat nou te definiëren. Natuurlijk kunnen wij bijbelteksten daarbij gebruiken en dat zegt ons meer dan genoeg. Je probeert ook wel eens voor je eigen besef en voor je eigen gedachten en voor je eigen verstand die dingen ook te benoemen, op een rij te brengen, onder woorden te brengen. Wat is dat dan ten diepste vereniging met Christus? Want wij mogen ons er moeite voor geven in een conferentie als deze om het wezen daarvan te ontdekken. Of moet ik zeggen dat van die vereniging met Christus wat het is, het eigenlijke nooit is te zeggen. Je zit wel eens te zoeken naar beelden die dat weer moeten geven. En ik kwam, al gaat waarschijnlijk elk beeld manco dit, ik kwam bij dit beeld uit, dit voorbeeld. Zoals het kind in de moederschoot leeft en ademt van hetzelfde bloed en van hetzelfde hart en van dezelfde natuur is als de moeder die het draagt onder het hart. Ik dacht aan dat beeld. Dat is het eigenlijk. Dat wij leven door Christus in de vereniging met Christus. Dat zijn natuur, zijn leven in ons vloeit, in ons rondgaat. De schrift spreekt daar eigenlijk ook heel vaak over in beelden, tegemoetkomenderwijs. De vereniging met Christus die we in haar oorsprong en haar grond hebben gezien, is naar mijn idee ten diepste meer een zaak van geloofservaring dan van puntgave definities. Kunt u zeggen wat leven is? Ja, zeg je, ja, het klopt. En je longen ademen. En je bloed stroomt door je aderen. En je voelt dat je leeft. En kijk maar, dat is het verschil tussen een lichaam en een lijk. Dat is een machtig verschil. Ogen die niet meer spreken, een mond die gesloten is. Wat is leven? Dus ademhaling, zei ik, hartslag, bloedsomloop, beweging, vibratie. Zo ervaren wij het, zonder dat wij daarmee moeten verzanden in mysticistische wateren. Laten we daar ook bang voor zijn. Maar dat is leven. Een levend lichaam. Het gaat ons om de levenstekenen en om de levenstekening van dat verenigd zijn met Christus. En ook daar moeten wij de dingen goed uit elkaar houden, ook voor onze eigen doordenking. En ook met het oog op onze eigen behandeling van deze zaak in de praktijk van prediking en pastoraat. En mag ik het dan, ik denk toch wel ten overvloede, maar toch nog vanavond zeggen, dat dit toch, broeders, heel wat anders is dan dat wij een beschouwing van Christus hebben. Wij ons gebeente, als onze preken daarop en daarin blijven steken, dan loopt er, om zo te zeggen, geen bloed door onze preek. Dan ademt er geen leven in. Dan blijven wij steken. Het is nodig dat wij zelf, ik onderstreep dat graag vanavond voor ons allemaal, dat het is nodig om zelf dat geheimenis van de vereniging met de Heer Jezus te kennen. Leven van mijn leven. Leven in ons sterfelijk vlees geopenbaard, schrijft Paulus. Dat moet toch uit ons predikers te horen zijn. Ik zou haast zeggen aan ook ons bij tijd en wijle te zien zijn. Ik denk aan die wonderlijke geschiedenis uit het boek van de Handelingen. Dat de apostelen kennelijk te zien zijn en te herkennen zijn als mannen die met Jezus zijn geweest. Die met Jezus geleefd hebben. En die hem hebben leren kennen als het leven van hun leven. Met Jezus te zijn. En ik zou ook willen zeggen, het wonderlijke is, als dit leven in ons leeft, dat wij geen mensen worden op hoge benen, die in nevels en luchten handelen en wandelen. Maar hoe meer dit leven van Jezus in ons leeft, hoe gewoner wij worden. Want de vereniging met Christus is een vereniging die ons niet ontmenselijkt. De grens tussen God en mens, schepper en schepsel, blijft gehandhaafd. Jezus, die God uit God is, is mens geworden. Maar wij worden geen God. Wij blijven mens. Alsjeblieft, gewoon mens. Daar is inderdaad dan geen reden voor als wij dit leven mogen kennen om met het hoofd in nevels te lopen, onwezenlijk vroom, half tussen de hemel en tussen de aarde, is toch nooit vol te houden. Weet u, het geheim, ten diepste denk ik, van deze dingen, is annex aan de ganse lijn van het evangelie, dat het niet is gelegen in ons opklimmen tot God, maar in Gods nederdalen tot ons. En ook dat kunnen wij nooit genoeg tegen elkaar zeggen. Broeders, laat dat de heilslijn zijn die onze prediking markeert. Niet van onderop naar boven, maar van boven naar beneden. En per definitie bloeit de bloem van dat verenigd zijn met Christus. Ik ga daar morgen wat verder op in. Maar per definitie bloeit de bloem van dat verenigd zijn met Christus. Waar? Altijd in de diepte. In de laagte van de verootmoediging. In de onttakeling. En in de ontmanteling. En in de voortgaande ontmaskering van onze natuur. En in de hernieuwde, telkens terugkerende verbrijzeling van ons harde hart. En in de leegloop van onze opgeblazenheid. Jezus is in. Misschien daarom dit leven een gesloten boek voor deze of gene. Mag ik die vraag onderzoekend bij u neerleggen? Gesloten boek voor ons is. Ach, je leest wel eens wat en een mens hoort wel eens wat en je hoort wel eens spreken van dit en van dat. Broeders, wij kunnen wel preken voor de gemeente over ontdekking. En we kunnen erop slaan tot en met. En de zweep over de gemeente rammelen. En wij kunnen heel wat zeggen over dat een mens schuldenaar moet worden voor God. En wij kunnen een heleboel bedenken en op onze gemeente loslaten wat er met de mens toch wel gebeuren moet. Maar die mensen die ons horen, kunnen die ook aan ons horen dat wij zelf ontdekt zijn? En bespeuren die ook in de gang van onze prediking dat de dominee het niet maar heeft over schuld en over zonde, maar dat hij ook zelf een schuldenaar en een zondaar voor God is geworden? En ik zeg niet dat we altijd in de hoek zitten die ik nu noemen ga. Verkeren wij in de nauwe hoek van de verootmoediging? Wij kruipen daar zo gauw weer uit, altijd. Maar verkeren wij in de nauwe hoek van de verootmoediging als wij het onze gemeente preken dat ons de schatten van het heil toch langs nooit een andere weg kunnen worden ontsloten dan langs deze weg? En weten wij wat het betekent als wij er onze gemeente op aanspreken dat het leven met Christus, dat we dat leven en die vereniging met hem niet binnen handbereik krijgen op de bovenste sport van de ladder van onze vroomheid en onze orthodoxie? Want wij kunnen zo ervoor strijden, weet je wel, om toch vooral rechtzinnig te zijn en het de gemeentes goed te zeggen en de punten op de i te zetten, dat we niet mis te verstaan onze boodschap afgeven. Maar wanneer wij dit leren, het leven met Christus en de vereniging met hem, krijgen wij niet binnen handbereik boven op onze trappen van vroomheid en orthodoxie, maar het wordt ons geschonken en het gaat leven in ons onderaan de ladder die Christus afdaalde naar de put van ons verderf, om ons daar te vinden en zich aan ons te geven. Dat is het. Ik kan dat niet eens allemaal onder woorden brengen, maar dat is het. En daaraan is dus ook onlosmakelijk per consequentie verbonden de overgave van onszelf aan hem. En dat is een geweldig ding.
Dat kan in je leven, als het ware bij horten en stoten, wel eens voorbereid worden. Maar dat moet er toch telkens opnieuw van komen, maar ook één keer beslissend, dat wij stervenderwijs onszelf opgeven en Christus in de handen vallen. De overgave van onszelf aan hem, radicaal, in een alles uitleverend geloven. Onvoorwaardelijk, totaal, waarbij we onszelf niet meer achterhouden en niets van onszelf achterhouden. En dit is het geloof dat ons met Christus verenigt. Daar is al heel wat over geschreven, folianten vol, bibliotheken vol. Denk alleen maar aan zondag 7, zondag 23. In talloze beelden legt de schrift ons dat uit. Want het geloof dat verenigt met Christus, dat is het geven van onze lege schuldenaarshand aan hem. En dan zeggen, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van God. Broeders, daar hebt u de kern van de zaak, meen ik. Wij zijn, en ik hoop dat u zich daarbij in mag sluiten vanavond, wij zijn van eeuwigheid door de Vader aan de Zoon gegeven. En de Zoon heeft ons in sterven en opstaan bevrijd, gekocht, verlost. Door zijn bloed gerechtvaardigd voor God, ons met zich verenigd. Dat is de actie van zijn reddend handelen. En uw geloof is een uitgaan tot Christus. Een ingaan in hem. Een innig contact, dat ook. Naar de ervaringszijde van het geloof. Dat leidt tot de geloofsvereniging met hem. De geestelijke band aan hem. De unio mystica cum Christo. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Schrijft Paulus in Efeze 3 vers 17. En dat is ook een aspect wat ik niet zou willen vergeten vanavond. Laten wij in deze hele materie vooral niet vergeten, veronachtzamen de personen het werk van de Heilige Geest. En ook dat houden we elkaar vanavond niet vanuit de hoogte voor, maar als in een spiegel, opdat we onszelf en onze eigen preken daarin spiegelen, in veel preken, komt de Heilige Geest nog wel ter sprake, wanneer het gaat over, laten wij maar zeggen, over de toeleidende weg tot Christus. En dan gaat het daarover de werkingen van de Heilige Geest in de beginnen van het genadeleven. En dat is een goed recht om dat ook in de prediking een plaats te geven. Om ook het schuchterste en het kleinste en het meest armetierige niet te verstoten of te vertrappen, maar om het mee te nemen en om het op te beuren en om het op te kweken. Als we daarin mogen betrekken wat de Heilige Geest werkt in de aanvang van het leven, dat kan een verandering zijn die soms bij mensen zo stil gaat zoals een sneeuwvlok op de aarde valt. Maar het kan ook een omkering zijn, een stille ombuiging, een plotselinge arrestatie, droefheid naar God, wegvluchten van de zonde. Maar ook de honger en de dorst naar rust en vergeving die er in Christus is. Met daarbij toch ook het appel op ons, laat onze prediking niet ontaarden in pure descriptie. Of verschralen en verschalen tot loutere verwijzing naar Christus, dat Christus er is en dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar laat onze prediking ook, als het ware, vervuld zijn, dooraderd zijn van de Heilige Geest, die niet alleen maar een functie heeft in de toeleiding van een zondaar tot Christus, maar die ook is de geest des geloofs. En die dit doet, dat hij een mens die reddeloos verloren is, voert in die twee doorboorde handen van Christus. Als de geest des geloofs. En broeders, daar is een mens bij als dat gebeurt. Als hij Christus mag omhelzen in al zijn schuld en in al zijn verlorenheid, die hem of haar in overtuiging en verzekerdheid Christus laat omhelzen en één plant met hem maakt. En dan nog zijn we niet klaar. Dan is het nog niet uit, dan is het nog niet op, want dat gaat verder en dat zet zijn vrucht in de daadwerkelijke inwoning van de geest in de gelovigen, de geest van Christus, die in ons woont. En dan zou je kunnen zeggen, die geest heeft één taak. En broeders, wat heeft hij daar de handen aan vol? Om het eigendom bij de eigenaar te houden. Tuchtigend, snoeiend, twistend, soms lieflijk overtuigend, verbrijzelend. Ach, het heeft zoveel kanten. Het is een veelkleurige wijsheid Gods die ons ook hierin wordt geopenbaard. Maar het is in die ene, bede van de apostel gegeven, opdat Christus in uw harten wonen door het geloof, vraagt u zichzelf af of dat functioneert in uw prediking. En als het ter sprake komt, of het dan ook uitkomt boven het louter descriptieve. Want laten we eerlijk zijn, je kunt alles beschrijven als je maar genoeg leest. Dat kan. Dat is heel niet moeilijk. Maar ik bedoel, bijbels ademend. En dan hoeven we ook niet bang te zijn om vanavond te zeggen, zonder daarin het subjectivisme te voeden of eigen bevindingen uit te stallen, maar ook dooraderd vanuit uw eigen vereniging en omgang met Christus. Hij woont in ons door het geloof. Het blijft inderdaad worstelen met woorden om onzegbare dingen uit te spreken. Door het geloof. En ook dat zou ik graag vanavond willen onderstrepen als een aspect. En in de liefde. Broeders, als God liefde is en God is liefde. En dat is niet, dat weet u. In de eerste plaats liefde Gods tot ons, maar dat is liefde Gods. Van de Vader tot de Zoon. En van de Zoon tot de Vader. En van beiden tot de Heilige Geest. En van de Heilige Geest tot de Vader en de Zoon. Dat is het liefdesverkeer dat als een eindeloze golfslag in God is. Als God liefde is, wat dunkt u? Zou dan niet wat van die liefde golven en spoelen in de ziel van een mens die gevoerd in de armen van Christus? En misschien begrijpen we elkaar daarin. Van een mens die gevoerd in de armen van Christus wel eens klaagt en jubelt. Kunt u het uit elkaar houden altijd wat dat is? Dat ligt soms heel wonderlijk door elkaar heen. Als het klaagt en jubelt, o zo verstrengeld in ons, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Broeders, dat is de liefde Gods. Die als stromend water de diepte zoekt van een zondaars hart dat Christus ten buit is geworden. En het is die liefde die de graadmeter is voor dat verenigde leven met Christus. Want echte liefde kan geen scheiding verdragen. We hebben onze vrouwen thuis gelaten, onze kinderen. En je voelt hoe je eraan verbonden bent. En je bent blij dat je weer thuis bent straks. Echte liefde kan geen scheiding verdragen. En als die liefde verflauwt of inzinkt, kunnen wij de gemeenschap met Christus zo makkelijk missen. En dan gebeurt er veel meer. Omdat die ene steen valt, dan stort het in elkaar. Dan valt de duisternis in, dan woekert het vlees. Dan regeren onze lusten, dan raken wij het gevoel kwijt. Dan zondigen wij tegen hem, die sprak. Johannes 14, vers 23. Mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En wat ons dan te doen staat, daar heb ik het nu niet over. Maar ik teken het. Ook als een appel. En met dat al, broeders, is het spreken van de schrift over de eenheid met Christus allerminst uitgeput. Dat begrijpt u, er is nog veel meer. En met name de brieven van Paulus, Romeinen 6, dat we gelezen hebben. Dat is een waar areaal van schatten die gedolven mogen worden. Ik kan uit het oogpunt van beperking alleen maar aanstippen. Er is sprake van één zijn. Die de Heere aanhangt, is één geest met hem. 1 Korinthe 6, vers 17. Ik noem in dit kader ook de gedachte hier uit Romeinen 6. Van het één plant met Christus geworden zijn. In twee opzichten, in de gelijkmaking aan zijn dood en aan zijn opstanding. Zondag 33 van de Heidelberger. En Paulus noemt ook dat aandoen van Christus. Het valt ook wel op, denk ik, hoe vaak in actieve zin wordt gesproken daar. Vergeet u dat niet. Het geworteld zijn in hem, Colossenzen 3, vers 7. En dan het in zijn in het een zijn. Ik hoef denk ik voor theologen de machtige betekenis van dat Paulinische spreken over het in Christus zijn vanavond niet meer nader aan te duiden. Het wederkerige in zijn, ik in hen, Johannes 17. Christus in mij, Galaten 2 vers 20. Ach, wie graven gaat in de schrift, komt de ene goudlaag naar de andere tegen. En God geeft ze ons om ze te delven. Het in hem gedoopt zijn. Galaten 3 vers 27. Want zovelen als gij in Christus Jezus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. En Romeinen 6 opnieuw vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Alle gegevens, dat voelt u aan, die een onderwerp apart zouden kunnen vergen. En ook rechtvaardigen. Het is leven in hem. Dankzij de nauwe verbintenis aan hem. Hij nooit zonder ons, wij nooit zonder hem. En dan nemen we elkaar mee naar de objectiva, die machtig vertroostend zijn. Ik denk dat we daarmee blijven in de stijl en in de diepe betekenis van Romeinen 6 vers 11. En dat is Paulus niet zonder spanning uit de pen gevloeid. Alzo ook gij lieden. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt. Paulus was een verzekerd mens. En ik kom soms op me over als een geweldige tobber. Maar houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar voor God levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. En mag ik dan nog even die draad oppakken van die volkomen zaligheid van straks. Broeders, als hij onze is geworden en wij zijn van hem. Waar zitten we dan nog over in? Waar zitten we dan nog over in? Mede opgewekt met hem uit de dood en uit het graf. En medegezet met hem in de hemel, in Christus Jezus, waar ons leven met Christus is verborgen in God. Hij die de wijnstok is, wij de ranken, hij het hoofd, wij het lichaam, hij de hoeksteen, op welke al Gods kinderen worden gebouwd, als levende stenen tot een geestelijk huis. Nou, waar zitten we dan nog over in? Misschien zit u er wel over in. Over 1001 dingen, maar ook over dit. Want er kan zoveel om ons zijn en in ons dat het allemaal wegzinkt. En dat we overal buiten staan voor ons gevoel, voor ons besef, voor onze waarneming. En daarom, ja, daarom rakelen wij met eerbied gesproken het vuur van de schrift voor u op vanavond. Om te laten zien wat uw zaligheid is. Maar liever, wie uw zaligmaker is. Wat uw redding is, wie uw redder is. Hij, en dat is de geestelijke eenheid, de vereniging met Christus en de zin inderdaad van het aanreiken van deze dingen is, om u nog eens te laten zien, u die het zicht misschien kwijt bent, hoe groot God is en hoe goed Christus is, hoe rijk uw instrumentarium is bevoorraad, dat u gebruiken mag in de bediening der verzoening, en hoe vol de voorraadschuur is om uw volk uit te dienen. Zo vol dat u haar nooit leeg zult kunnen preken. Preek Christus. Bijbels, dat is voluit. Laat het evangelie, broeders, maar breed over uw gemeente hangen. Ze zal er wel bij varen. Maar vooral, heb acht op uzelf, en daar ben ik mee in de lijn, intussen van al de lezingen van deze dag. Heb acht op uzelf, opdat deze schatten u niet vreemd zijn. Want we hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, dewelke wij ook spreken. Niet met menselijke, met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Amen. Laten we danken. Trouwe heren, wij naderen ook aan het einde van deze lezing voor uw aangezicht. Wij zijn in de binnenkamer van het tere leven met u geweest. En o God, geef ons dat het voor niemand van ons een vreemde plek was. En als dat zo mocht zijn, laat het dan maar leven in onze ziel, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Dan zult gij ons voeren en verder leiden, invoeren in deze geheimenissen die ge in de verborgen omgang openbaart aan allen die u zoeken. Laten ook wij als dienaren van het evangelie, hoeveel wij ervan weten, hoeveel wij er ook van kennen, en wat ook onze maat van geestelijk inzicht is in de dingen van uw woord, laten wij, heren, leerling zijn en leerling blijven. Bewaar ons voor de eigen wijsheid. Bewaar ons ook voor de beschouwelijkheid, waarmee wij de teerste dingen kunnen behandelen, als waren het artikelen die over de toonbank moeten. Maar geef dat wij de dingen die u ons geeft mogen zien als dingen die wij mogen verhandelen, omdat het gaat om een goed van eeuwigheidswaarde dat gegeven wil worden aan zondaren die op weg zijn naar de eeuwigheid. Opdat onze dienst een bemiddelende dienst mag zijn, waarin wij mensen niet alleen maar verwijzen naar Christus, maar ook als het ware met ze mee mogen trekken tot hem, om de schat en de heerlijkheid van hem uit te stallen, uit te zeggen en uit te leggen aan hen die het woord horen. Wil ons in deze komende avond en nacht gedenken. Geef ons een goed samen zijn onderling, tot onderlinge opscherping, tot onderling verkeer, tot ook tot verdieping van de onderlinge broederlijke liefde. En dek ons ook in de nacht die straks komt onder uw vleugelen. Wij vragen u dat in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij willen nog met elkaar gaan zingen van Psalm 48, het laatste vers, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot door tijd, nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6.
Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog te scheiden, ter dood toe zal.